Goedemiddag, broeders en zusters. Ik ga met u uit het woord delen. Wij hebben u dus ook, als het goed is, afgelopen zondag Pinksteren gevierd, toch? En eigenlijk daarover wil ik toch nog iets over zeggen. En de thema die ik geef voor deze prediking is zalving met de Heilige Geest. Zalving met de Heilige Geest. Soms klinkt dat een beetje zwaar, zalving met de Heilige Geest. Maar laten we gewoon, ik probeer met u delen van wat de Bijbel eigenlijk met ons deelt over zalving met de Heilige Geest. En ik ga beginnen met lezen uit, ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Misschien als de vertaling wat u straks ziet een beetje anders, dat geeft niet. Jesaja hoofdstuk 61, de eerste twee versen. Jesaja 61, vers 1 en 2. En daar staat, de geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten. Nou, dat is Jesaja 61, versen 1 en 2. En als u de volgorde geschiedenis van de Bijbel in die zin in het Oude Testament volgt, dan is dit woord van Jesaja uitgesproken in de tijd dat het volk eigenlijk in ballingschap zit. U weet, ballingschap is de Babyloniërs die kwamen, Nebukadnezar, die hebben het volk meegenomen. En dan geeft Jesaja dit woord. En Jesaja geeft dit woord dus als bemoediging voor dat volk. Maar het feit dat het wel in de Bijbel staat, heeft het ook een geestelijke betekenis voor u en mij vandaag. Want als het alleen voor toen was, ja, dan hebben wij niks aan, toch? Dus het is de bedoeling dat dat staat in de Bijbel ter bemoediging voor ons ook. Heeft een geestelijke betekenis voor ons ook hier. En in die tijd was de koning van Israël overleden en ja, er was verder geen leiding. En het is best moeilijk. En dan zeg maar alles al, die zin, dan komt God met dit bemoedigend woord. En deze profetie is uitgesproken of doorgegeven door de profeet Jesaja zo'n 700 jaar. Ongeveer 700 jaar voordat de Heer Jezus zelf kwam. Dus 700 jaar daarvoor heeft God dit woord gegeven. En dat is best lang, hè, 700 jaar. En de profeet Jesaja gaf deze profetie aan aan het volk van Israël in de ballingschap, om het volk te troosten en te bemoedigen, dat God zijn volk niet losgelaten heeft. God laat zijn volk niet los. De Bijbel zegt zelf, Israël is de oogappel, het oogappel van God. Dus het gebeurde vandaag de dag, sinds een paar dagen geleden allemaal nare dingen, hè, bommen en raketten en dat soort dingen over en weer met Iran. Maar als je kijkt naar de Bijbel, God zegt, hij zal zijn volk niet loslaten. Tegelijkertijd is dit woord, wat we net hebben gelezen, dat profeet Jesaja zegt, dat God zegt, mijn geest is op mij en de Heer heeft mij gezalfd, is ook een heenwijzing naar 700 jaar in de toekomst. Dat is 700 jaar daarna dit woord is de Heer Jezus gekomen. Dus eigenlijk, 700 jaar daarvoor heeft de profeet Jesaja het woord gesproken als bemoediging voor het volk. Maar tegelijkertijd in dat woord is daar de betekenis dat na 700 jaar nadat het woord is uitgesproken, de profetie is gegeven, dan komt de Heer Jezus. En dan, het is heel interessant, als je dan leest in Lucas 4, vers 16 tot en met 19, Lucas, evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, vers 16 tot en met 19, en daar staat Jezus, en hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Heel even, zij stapje. Jezus kwam in Nazareth, daar was hij opgevoed volgens de Bijbel, en hij ging naar zijn gewoonte zoals hij dat gewend is, zeg maar populair vertaald, op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Wat laat de Bijbel ons zien hier? Dat Jezus trouw gaat naar de plaats waar gelovigen met elkaar samenkomen te aanbidden. Voor Israël is het synagoge, voor ons is het de kerk. We komen samen in de kerk. En wat zo bijzonder is, daar staat hier naar zijn gewoonte. Dus Jezus is gewend, als we dat even vertalen naar onze tijd. Jezus is gewend, toen was het natuurlijk Sabbat, zaterdag. Maar Jezus, om even naar onze tijd terug te brengen, is Jezus is gewend dus elke zondag naar de kerk te gaan. Er zijn heel wat christenen die elke zondag niet naar de kerk gaan. Of er zijn christenen die zeggen van, eens even vragen, wie spreekt vandaag? Oh, als die spreekt kom ik niet. Als die spreekt kom ik wel. Maar moet je eens nagaan. Jezus zelf is het levende woord van God. Hij komt in een synagoge, hij spreekt niet in een synagoge, hij zit daar om God te aanbidden. Niet alles wat er gezegd wordt door de leiders, komt overeen met de wil van God, zoals Jezus het kent. En toch is hij daar. En toch is hij daar. Het moet een bemoediging zijn voor ons. Wij komen om God te aanbidden. Is het misschien niet aantrekkelijk? Zijn de liederen misschien niet zoals ik het graag wil? Of de prediking niet? Dat gaat in de eerste plaats. Wij komen om God te ontmoeten en te aanbidden. Ik zal u één ding vertellen. Toen ik in Jakarta was en ik kwam tot bekering in Jakarta. Kwam in de gemeente. Ik was de jeugdleider van een hele grote jeugdgroep in die gemeente. Er zijn zo'n 2000 mensen in die gemeente. In die tijd was het wel groot. Tegenwoordig hebben ze 2000 is weinig, hè? Tegenwoordig hebben ze 10.000 gemeenten. Maar ik kwam daar en ik kwam tot bekering. En toen ging ik naar een andere kerk. Naar een Gikai, dat is meer Japans, maar ze spreken ook Indonesisch. Want ik vond daar de prediking veel aantrekkelijker. Ik ging daar naartoe. Toen had ik een vriend ontmoet. Wij kwamen vroeger in dezelfde gemeente, maar hij is tot bekering en hij zei, is de Heer gaan dienen. Ik ontmoette hem en hij zei van, ga je nog steeds naar de kerk? Ik zeg, hij heet Paul. Ik zeg, Paul, ik ga wel naar de kerk, maar ik ga niet meer naar onze kerk. Ik was nog lid daar, maar ik ga niet meer naar de kerk. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, in die kerk waar ik naartoe ga, hoor ik het woord van God, dat vond ik veel leuker, veel fijner, ik begrijp het beter. Toen zei hij dit tegen mij. Jij bent tot bekering gekomen en ik geloof God wil jou gebruiken in de kerk. Waarom ga je weg? Wat zou je tegen God zeggen? Wat zou je tegen Jezus zeggen als hij jou tegenkomt later en zegt van, waarom heb je de kerk verlaten en ik had je door daar nodig? Nou, dat raakte mijn hart. En ik zei toen, dat was op een vliegveld. Ontmoeten we elkaar. En toen zei ik tegen hem, Paul, ik ga terug naar de kerk. En ik durf u dit één ding te zeggen. Ik ging terug naar de kerk. Heel wat jeugdvrienden van mij zijn tot bekering gekomen. Ik mocht delen van het evangelie. Ik kwam eigenlijk om mijn genoegen te vinden. Maar de Heer heeft me geleerd om te komen, om hem te aanbidden, opdat we getuigen en bemoediger mogen zijn voor mensen in de kerk die de Heer nog niet kennen. En Dat is eigenlijk even terzijde, maar dat wil ik even dat onderstrepen. En Jezus gaat dus naar de synagoog. En weet u, zeker als Jezus in de synagoge kwam, zal hij opvallen. Want hij is anders dan andere mensen. Hij is de Zoon van God als mens, maar hij is totaal anders. En dat is op zich al een getuigenis. En dan lezen we verder. Ja, Jezus ging naar zijn gewoonte op Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. Hij stond op om te lezen. Wij, makkelijk gezegd, om te lezen uit de Bijbel. Maar het Nieuwe Testament was er nog niet. Dus om te lezen uit het Oude Testament. Uit het, ja, we noemen het de Torah. Hij stond op om te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. Ze kwamen dus met het boek Jesaja. Je kan ook Jeremia nemen, je kan ook anderen nemen. Maar ze komen met Jesaja. En het boek Jesaja. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven staat. Nou, dat wat we eerder hebben gelezen. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht vermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Dat is Lucas 4 vers 16 tot en met 19. En hier zie je heel bijzonder dat als de Heer Jezus aan het begin van zijn bediening, en dan komt hij in Nazareth, en dan wordt hij het boek Jesaja gegeven. Weet u wat dat, dit zo bijzonder is? Want God is aan het werk. Ze hadden hem een ander boek kunnen geven. Maar juist het boek Jesaja is omdat dat is Gods wil om verder zichzelf te openbaren, of Jezus te openbaren aan de mensen. En hij neemt die boek. Jezus zegt niet van, nou geef me maar een ander boek, geef me maar de psalmen. Nee, hij neemt het, hij opent het. Nou, er zijn zoveel hoofdstukken in Jesaja, en hij opende juist hoofdstuk 61. Dat is zo bijzonder. God werkt volgens een plan. God werkt volgens zijn plan. Het is niet zomaar dat hij de Bijbel opende en ergens ging lezen in hoofdstuk 61. Maar hier is het begin dat hij zichzelf openbaart. En Jezus las en zei, las dit woord. De geest van de Heere is op mij. De geest staat met hoofdletter. En dat woord mij staat ook met hoofdletter. Dus de geest, de heilige geest van God is op Jezus. U weet, toen de Heer Jezus gedoopt werd en hij kwam uit het water door Johannes de Doper gedoopt, wat gebeurde? De Heilige Geest kwam als een duif op hem. Drie bijzondere dingen. De Zoon van God werd gedoopt door Johannes de Doper. Hij kwam uit het water en de Heilige Geest kwam op hem. En dan horen ze een stem uit de hemel: dit is mijn geliefde Zoon. Hier zie je Vader God in de hemel, Zoon van God op aarde en Heilige Geest. Drie personen in één. En dan leest Jezus dit in de synagoge. De Geest van de Heer is op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft. Ja, Hij heeft hem gezalfd. Dat heeft Johannes de Doper gezien. De Heilige Geest kwam op hem. En weet u, ik zal het op deze manier zeggen. Jezus zelf, de Bijbel zegt, hij is het levende woord van God. Hij heeft 700 jaar daarvoor dit woord aan Jesaja gegeven. En Jesaja heeft dat uitgesproken. Nu, 700 jaar later na Jesaja, heeft Jezus het levende woord, zijn woord, uitgesproken. En als u verder leest in Lucas 4, mensen werden allemaal stil en alle ogen zijn gericht op. Het is bijzonder, want het levende woord spreekt het levende woord uit. Het woord legt het woord uit. Jezus. En hij heeft het over de Heilige Geest. De Geest van de Heer is op mij. En in de Bijbel zien we vaak twee dingen. de Heilige Geest in ons, maar de Bijbel spreekt ook over de Heilige Geest op, zoals Jezus zegt. De Heilige Geest is gekomen in Jezus, en dan zegt Jezus in Nazareth, als hij dit leest in Lucas 4, de Geest van de Heer is op mij. Wat is het verschil? De Heilige Geest is in ons, omdat wij kinderen van God zijn geworden. Hij komt niet zomaar in een mens wonen. Als u en ik tot bekering komt, komt de Heilige Geest in ons wonen. Maar als de Heilige Geest op ons komt, dan heeft het te maken met de bediening die u gaat uitvoeren. Want dit is, Jezus zegt, de Geest van de Heer is op mij, heeft te maken met het begin van zijn bediening van meer dan 3 jaar. Het is niet dat toen pas de Heilige Geest gekomen is, maar Jezus wil uitleggen, de Heilige Geest hebben we nodig, in ons woorden, omdat wij gered zijn in Jezus Christus. Maar de Heilige Geest op ons hebben we nodig voor onze bediening. Hij helpt en leidt ons. En zo. Maar het is wel heel bijzonder in deze hoofdstuk, als je wat Jezus leest, het laatste wat Jezus zei in Lucas 4 vers 19, is dit. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Daar stopt Jezus. Maar als je teruggaat naar Jesaja, daar stopt het eigenlijk niet. Er staat om uit te roepen het jaar van welbehagen van de Heere, dat heeft Jezus gelezen. En dan staat er, en de dag van de wraak van onze God om alle treurenden te troosten. Dat stukje leest Jezus niet. Je zou zeggen, waarom doet hij dat niet? Dat hoort erbij, maar waarom doet dat niet? Nou, hier is een prachtige openbaring van God door het woord. Want dat laatste, en de dag van de wraak van onze God, dat komt straks te gebeuren na de genadetijd. Dus daarom stopt hij bij het jaar van welbehagen, want dan begint de genadetijd. Jezus spreekt over de genadetijd. Hij stopt, niet omdat hij dat niet wil lezen, want dat is een gedeelte voor na de genadetijd. We leven nu al meer dan 2000 jaar in de genadetijd. Maar er komt een tijd dat het opstopt. U weet dat de grote verdrukking gaat komen straks. De tekenen van de tijd worden steeds duidelijker. Maar daarom, even dat, Jezus stopt daar. Om eigenlijk aan de mensen te vertellen, nu is de tijd. Nu is de tijd om God te zoeken. Nu is de tijd om naar God te gaan. Nu is de genadetijd. Omdat die genadetijd straks ook voorbij zal zijn. En lieve mensen, wat zijn wij, u en ik, toch voor voorrecht dat wij mogen leven in die genadetijd. Niet in de tijd van de dag van de wraak van God. Want dat zal erg zijn, wat er allemaal komt te gebeuren. Ja, dat moet ik met u delen. Dat laatste is bestemd voor later. Dat wil niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, maar in Gods plan is het voor later, na de genadetijd. Als de Bijbel zegt in Thessalonicenzen, de antichrist, de wetteloze, die is aan het werk. Maar hij is nog niet volledig vrij om te werken zoals hij wil. Omdat er één is die hem tegenhoudt. En die ene die hem tegenhoudt is de Heilige Geest. Amen. Omdat de Heilige Geest nog hier is. En de Heilige Geest, Jezus zegt, hij gaat vragen aan de Vader om de Heilige Geest te sturen. En als de Heilige Geest komt, de trooster die komt, die zal bij u zijn, zegt Jezus, tot in eeuwigheid. Nou, als kinderen van de Heer, is de Heilige Geest komen wonen in u. En Jezus zegt zelf, tot in eeuwigheid. Het is niet 10.000 jaar, het is niet 100.000 jaar, maar eeuwigheid. Hoe lang is eeuwigheid? Eindeloos. Eindeloos. Komt geen einde. Maar Jezus zegt, de Heilige Geest komt in de gelovigen wonen tot in eeuwigheid. Nou, als de wetteloze, de Satan aan het werk is, en de Heilige Geest is er en die houdt hem tegen. De Bijbel zegt, totdat degene die hem tegenhoudt weggenomen wordt. Er komt een tijd dat de Heilige Geest weggaat hier. Maar als de Heilige Geest in ons woont, als hij weggaat, bent u ook vertrokken. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u ook weg. En wij noemen dat de opname van de gemeente. Na die tijd komt die moeilijke tijd. Wat een genade, broeders en zusters, dat we mogen leven in die genade tijd. In de tijd dat de Heilige Geest gekomen is. In de tijd dat de Heilige Geest zich geopenbaard heeft. En het begon bij de Heer Jezus. En we lezen in Lucas 4 vers 1 dit. Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug naar de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. U weet wel, dan komt de verzoekingen in de woestijn. De Satan probeerde Jezus te laten vallen. Maar een aantal keer zegt Jezus, er staat geschreven, en dat is uw wagen ook. Als de Satan u aanvalt in uw gedachten en dat soort dingen, ga terug naar de Bijbel. Er staat geschreven. Jezus zegt dat niet zomaar. Het is waar. En dat is ook een wapen voor u. Er staat geschreven. Eén ding wat de Satan niet tegen kan, is wat er staat geschreven in Gods woord. Maar discussie zal hij altijd winnen. Debatteren zal hij altijd winnen. Want die antichrist is wel wijs. Maar tegen het woord van God, daar kan hij niet tegenop. Het is het licht, het is het wapen en u hebt het. Gelovige, u hebt het. U mag het gebruiken. In autoriteit van Jezus. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan. En wordt geleid naar de woestijn. En hij overwon. Weet u, dat is in de Bijbel. Wat we mogen dankbaar zijn dat de Heilige Geest in ons woont. Want in hem hebben we de overwinning. Zoals Jezus de overwinning heeft gehad. En er staat in Lucas 4 vers 14 dit. We hebben zo net vers 1 gelezen, vers 14 dit. En Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Hij keerde terug, vol van de Heilige Geest. En vers 14 zegt, dat is vers 1, vers 14 zegt van Lucas 4. En Jezus keerde terug door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft kracht. Niet menselijke kracht, maar goddelijke kracht. Weet u dat de Heilige Geest die in u woont, heeft goddelijke kracht gebracht in uw leven en in mijn leven. Hij geeft kracht. Dat woordje kracht vanuit het Grieks, dat in het Grieks staat dynamis. Dat woordje kracht, dynamis. Het is goed vertaald, dynamis, kracht. Maar het woord dynamiet komt van daaruit. Wat betekent dat? Dynamisch, wat wij dan gebruiken voor die springstof die wij dynamiet noemen, is explosief. Het werk van de Heilige Geest is explosief. Het kan levens veranderen. Het kan uw leven veranderen. De explosie van een dynamiet vernietigt dingen. Hè? Je kan een berg opblazen. Ze gebruiken in de oorlog om vijanden op te blazen. Dus het is vernietiging. Maar het werk van de Heilige Geest, de kracht van de, ja, ik zeg het maar op mijn manier, de ontploffing van de Heilige Geest, vernietigt niet. Hij verandert en vernieuwt levens. Dat is het grote verschil. Jezus geeft zijn Heilige Geest niet om ons te vernietigen. Maar de zonde in ons, om dat te verbreken, de kracht van Satan om dat, door de explosie van het werk van de Heilige Geest, om dat teniet te doen. Daarom is de Heilige Geest gekomen. En de Bijbel zegt hier, Jezus keerde terug door de kracht of de dynamis van de Heilige Geest. En hij woont in u, lieve mensen. Hij woont in u. In de autoriteit en de kracht van de Heer Jezus, van de Heilige Geest in die in u woont, kunt u zeggen tegen de Satan, niet ik, jij moet weg. U hebt de autoriteit, wij als kinderen van de Heer hebben de autoriteit van de Heilige Geest gekregen van de Heer Jezus. En Jezus, Jezus is de vervulling van de belofte van God. God belooft om ons te verlossen en hij heeft de verlosser gegeven en dat is de Heer Jezus. Jezus belooft de Heilige Geest en hij heeft de Heilige Geest ook gegeven. God vervult altijd al zijn beloften. Er zijn beloften van God die vandaag de dag nog vervuld moeten worden. Maar dat komt. Maar nu Alles wat God beloofd heeft, vervult hij. En Jezus kwam dus terug in de kracht van de Heilige Geest. En dat is heel bijzonder. Waarom staat dat dan zo in de Bijbel? Ja, en in de plaats om ons te bemoedigen, om te laten zien zo werkt God. En aan de andere kant om ons te bemoedigen als zelfs de Zoon van God de Heilige Geest nodig heeft in zijn bediening. Wie ben ik om te zeggen van, ik kan het zelf. Hoe lang we ook dienen, hoeveel we ook dienen, we hebben gewoon de kracht van de Heilige Geest nodig. Dat is Pinksteren. Weet u, toen Pinksteren gebeurde, wat gebeurde? De discipelen die zien Jezus ten hemel varen en Jezus zegt van, ga terug naar Jeruzalem. Wacht daar totdat je kracht van omhoog ontvangt. 10 dagen later kwam de Heilige Geest op de Pinksterdag. Deze mannen, die waren eigenlijk een beetje bang. Voor de Romeinen, voor de mensen, ja, ze hebben Jezus gekruisigd en ja, goed, dat is niet niks. Ze zijn een beetje bang. Maar de Heilige Geest kwam in die ruimte waar ze zaten te bidden en te wachten. En een groot geluid gebeurde daar. En mensen buiten hoorden dat ook, dat geluid. En ze zagen als vlammetjes vuur op het hoofd van al die gelovigen, die discipelen daar. En wat gebeurde dat? Ze gingen alleen maar daar zitten zingen en de Heer lopen en prijzen. Nee, ze gaan naar buiten. Wat is er gebeurd? De angst voor de vervolgers is weg. Omdat de Heilige Geest aan het werk is. De angst voor nare dingen zijn weg. Omdat de Heilige Geest gekomen is. En hij werkt niet alleen door hun. Hij geeft hun het woord. Petrus ging prediken, het evangelie prediken. En er stonden duizenden mensen te luisteren. Daar doet God ook een wonder. Bij degene die hem dient, maar degene die luisteren naar het woord van God, gaat de Heilige Geest ook werken. En de mensen die worden, en de Bijbel zegt, ze worden geraakt diep in hun hart. En ze zeiden van, ja maar, als dat waar is, wij zijn zondaars, we hebben de Zoon van God gekruist, wat moeten we doen? En Petrus zegt, bekeer en geloof in de Heer Jezus Christus en u zal behouden worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. En daarom staat ook in dat woord wat uit Jesaja komt, dat Jezus dat leest. Ik haal een beetje even een paar dingen uit. Jezus zegt dat hij gezalfd is. De geest van de Heer is op mij, zegt Jezus. En dat is waar. Dit heeft te maken met de bediening van Jezus, heb ik zo net gezegd. Heer Jezus is gezalfd met de Heilige Geest. Jezus is gezonden om het goede nieuws, het evangelie, te verkondigen. Met dan een paar dingen. Wat Jezus zelf noemt in zijn woord. Genezen wie verbroken van hart zijn. Dat is goed nieuws. We leven in een wereld waar heel veel mensen rondlopen met een gebroken hart. Zelfs christenen. Ja toch? Zelfs christenen kunnen dingen meemaken en je hart is gebroken. Maar de Bijbel zegt hier, de Heilige Geest is gekomen. Om dit te genezen. En wij kunnen lichamelijke dingen, als je een gebroken arm hebt, dan ga je naar de dokter, krijg je een spalk en dat soort dingen. Maar dat gebroken hart van binnen, daar is geen medicijn in de wereld. Alleen de Heer. De Heilige Geest kan. En Jezus zegt, ik ben gekomen om dat te doen. Om vrijlating te prediken aan gevangenen. Mensen die gevangen zitten in zonde. In zware zonde, in drugs, in drank. Om ze vrijlating te prediken. Dat betekent dat degene die, Jezus dus, die komt om vrijlating te prediken, hij heeft dus kracht om die mensen vrij te maken. Ja. Ik denk, waarschijnlijk zijn er mensen onder u die ook daarvan kunnen getuigen. Vroeger was ik een dronkaard en nu niet meer. Door Jezus. Vroeger gebruikte ik drugs en nu niet meer. Ik ken een prediker. Hij komt wel eens vaker bij ons prediken. Hij was vroeger drugsgebruiker. Hij slaapt altijd bij het station daar, het Centraal Station in Rotterdam. We hebben allemaal vrienden. En de Heer heeft zijn hart aangeraakt. Goed, hij heeft een lange weg gevolgd. Ook naar Arctic Center. En daarna heeft hij zijn leven totaal aan de Heer Jezus gegeven. En is de Heer gaan dienen. Hij, zijn vrouw en zijn kinderen. Dat kan Jezus doen. Het is geen verloren zaak. Als mensen naar de Heer willen komen, is er altijd een uitweg. Vrijlating, de prediking van gevangenen, aan gevangenen. Mensen die gevangen zitten kunnen vrijkomen door de Heer Jezus. Om aan blinden gezicht vermogen te geven. In de wereld, laat ik het zo zeggen, zijn er heel veel mensen die blind zijn. En ik bedoel geestelijk. Hun ogen gewoon lichamelijk kunnen zien. Maar geestelijk zien ze het gevaar niet. Geestelijk zien ze de dingen dat het zonde is, zien ze niet. En dat is het werk van de Heilige Geest. Hij openbaart te gaan zien van, oh wacht even, dit is fout. Dit is niet goed. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij helpt ons. Hij helpt ook christenen. Vanmiddag zei ik tegen de broers en zusters, of vanmorgen broers en zusters in de gemeente, als het aan onszelf ligt, rechtvaardigen we ons veel meer dan andere mensen. Ja toch? Ah ja, maar die broeder die heeft verkeerd gedaan, maar die zuster die heeft verkeerd gedaan. En als mensen zeggen, en u dan? Ach ja, ja, wat ik gedaan heb, dat moet wel een beetje kunnen toch? Zie je? Gaan we onszelf een beetje meer rechtvaardigen. Maar als de Heilige Geest werkt, dan legt hij zijn vinger op de zere plek in ons eigen leven. Om ons te beschuldigen? Nee, om ons vrij te maken. Dat we gaan zien. En weet u, u en ik, wij hebben de Heilige Geest elke dag nodig om te zien zoals God. Om onszelf te zien zoals God ons ziet. En ik wil één ding zeggen. Hij ziet u en ik als geliefde kinderen in Christus. Niet als vijand. Nee. Hij beschuldigt niet, maar hij wil herstellen. Blinden gezicht vermogen geven. Dat mensen op een gegeven moment zien van, oh wacht even, dit is fout. Weet u, hoe komen wij tot bekering? Hoe komt u tot bekering? Omdat wij op een gegeven moment begrijpen van, wacht even, dit manier van leven, dat gaat niet. Dit is niet volgens Gods woord en volgens Gods wil. Hoe komt dat? Hoe kan ik, wat heeft mij dat gemaakt dat ik ging begrijpen en zien? Het werk van de Heilige Geest. Niet het werk van de dominee. Wij kunnen prediken, maar het Heilige Geest werkt in het hart. Ogen die geopend worden. Verslagenen weg te zenden in vrijheid. Jezus zegt in de Evangelie van Johannes: als de Zoon des mensen u vrij maakt, zult u waarlijk vrij zijn. Hij maakt vrij. Dat is wat de salving van de Heilige Geest doet. Hij doet het door de bediening van de Heer Jezus. En weet u, die opdracht heeft de Heer Jezus nu aan u en mij gegeven. Ja toch? De Heer Jezus is terug. Hij zit op de troon. En hij vertrouwt u en mij om het te doen. En weet u, er zijn soms mensen die zeggen, ik kom nog veel te kort. Ik wil u bemoedigen. God zoekt nooit naar perfecte mensen. Want die bestaat gewoon niet. God zoekt ook niet naar mensen die bekwaam zijn. Dat zoekt God ook niet aan. Maar God zoekt mensen die zichzelf willen geven. En hij maakt ze bekwaam. En hij vult ze met de Heilige Geest. U en ik. U en ik. Hij maakt u bekwaam. Maakt mij bekwaam. Om voor hem te leven. Leven, doen we dan alles perfect? Nee, absoluut niet. We doen ook allemaal nog wat. Maar hoe groot is de liefde van God? Wetende dat wij zoveel tekortkomingen hebben. Weten we dat wij soms heel traag zijn. En toch zegt hij van, ik wil jou gebruiken. Is dat niet liefdevol? God is zo liefdevol. Dat hij u en mij geroepen heeft om te dienen. Weet u. In dat woord lezen we. Dat Jezus gezalfd wordt. Hè? Hij zegt, de Heere heeft mij gezalfd. Nou, dat woord gezalfde, als je naar het Oude Testament kijkt, komt uit het Hebreeuws. U weet, hè, het Oude Testament oorspronkelijk is geschreven in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament is in het Grieks. Uit het Oude Testament, uit Jesaja zeg maar, dat woordje gezalfd komt uit het Hebreeuws. En het woord gezalfde in het Hebreeuws is Messias. Dat kennen we toch? We zeggen Messias. In het Grieks, in het Nieuwe Testament, dat woord gezalfde is geschreven Christus. Dus zowel Messias uit het Oude Testament, Hebreeuws, als Christus in het Nieuwe Testament Grieks, betekent allebei hetzelfde, de gezalfde. En nu dit. Die gezalfde Heer, met de Heilige Geest, toen u tot bekering kwam, is komen wonen in uw hart. Bent u gezalfd of niet? Want de gezalfde woont in u. Is het niet bijzonder, mensen? Dat kunnen we zelf niet eens maken. Wij produceren die zalving zelf niet. Soms, we doen het ook wel eens in de gemeente, dat we zeggen tegen de gemeente, komende zondag hebben we zalvingsdienst. Als mensen ziek zijn, of ze zijn verdrietig, of ze hebben iets, die mogen komen dan naar de prediking, en ik heb olie bij me, dan ga ik zalven. Olie doet niks. Ik kan niks. We doen het alleen in de gehoorzaamheid aan de Heer. En vertrouwen dat de Heer het gaat doen in hun leven. Er zijn mensen die komen die zeggen van, broeder, ik heb niks, alles is goed. Maar ik wil alleen maar dankbaar zijn. Nou ja, gaan we zalven en God danken voor de goedheid die God geeft. Dat kan ook, dat mag ook. Ik wil u bemoedigen om te zeggen, in Christus bent u gezalfd. De Heilige Geest is komen wonen in u. En zoals ik zo net zei, de zalving die verbreekt de angst. De angst voor de vervolging. Want Jezus heeft alles overwonnen. Ze krijgen vrijmoedigheid om te spreken. Om te praten over de Heer Jezus. En de kracht van de Heilige Geest krijgt toegang om zijn werking te doen in levens van mensen. Ik weet niet of ik u dit verhaal wel eens ooit heb verteld. Maar als ik dat verteld heb, waarschijnlijk een jaar geleden. Maar ik wil het toch nog een keer vertellen. Hoe de Heilige Geest werkt. En dit is echt gebeurd. In de eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, zo ongeveer in die tijd, overgang van 17e naar 18e eeuw. Is er hier in Nederland een zekere dominee Petrus van de Velde. Dominee Petrus van de Velde. Ik weet niet of gereformeerd of hervormde kerk, weet ik niet, maar in ieder geval, ik denk gereformeerd zelfs. En hij werd beroepen. Hij werd beroepen om naar Zaltbommel te gaan. Nou, u weet, de plaats Zaltbommel, kunt u op de kaart vinden, om daar te gaan dienen in de gereformeerde kerk daar. Maar hij voelde in zijn hart dat hij naar een andere plaats moet gaan en dat is Nieuw-Lekkerland. Dus, hij besproken met zijn vrouw, hij ging naar Nieuw-Lekkerland. Ja, dominee daar. En, maar het wordt een hele lastige werk in die kerk. Want, er is een vrouw in die kerk die is heel erg vijandig tegen deze dominee. Zij werkt hem tegen aan alle kanten. En ze beïnvloedt ook mensen in de kerk om partij te kiezen om tegen die dominee te zijn. Nou, dominee Petrus van der Velde die zegt van dat is zo lastig, zo moeilijk. Het werd zo moeilijk dat hij tegen zijn vrouw zegt, vrouw, ik hou het niet vol, ik ga hier weg. En toen zei zijn vrouw tegen hem dit. Laten we eerst met de Heer bespreken. We hebben het besproken met de Heer om hier te komen. Nu die vrouw allemaal nadigheid veroorzaakt en ja, het is niet meer te leven. De dominee zegt, straks gaan ze me doden ook nog. Ga maar weg. Nee, zegt zijn vrouw, laat mij eens bidden. Ze hebben gebeden. En hij is gebleven. Maar het wordt alleen maar steeds moeilijker. En op een zondag, ik weet niet of het Pinksteren was of niet. Op een zondag, of een zaterdag, ging hij slapen, nou, hij heeft zijn preek klaargemaakt door meneer Van der Velde, hij ging slapen en hij kreeg een droom. En de droom is dit. De droom is dat op de dag dat hij gaat preken, er zal donderslagen uit de hemel komen en hoe heet dat? Weerlicht. Bliksem uit de hemel komen. En zal je vrouw raken. Dus hij schrok wild. Hij werd wakker en hij dacht van oeps. Wat gaat er dan gebeuren? Maar God heeft niet gezegd of het die volgende dag is. Zondag dan naar de kerk. Dus je kunt zich voorstellen, met die droom in zijn achterhoofd, ging hij de preekstoel op. En die mensen zitten daar en die vrouw die zit daar ook tussen. Met de boze ogen naar hem toe. En hij begon zijn preek. En tijdens zijn preek begon het donker te worden buiten. En stevige donderslagen en bliksem. En niemand wist wat er aan de gang is. Ja, ze wisten wel van donderslagen, maar voor die dominee die dacht van wacht. Gisteren en vannacht heb ik dit gedroomd. Wat gaat God nu doen? En weet u. En die bliksem, die slaat in de kerk. Echt bliksem in de kerk. Eén persoon werd geraakt, die vrouw. En mensen denken ze valt neer en ze gaat dood. Maar dat is nou de genadebliksem van God. Die vrouw werd ter plekke veranderd in een zachtmoedige vrouw. En haar hart totaal veranderd. De dominee dacht van, oeh, God gaat haar straffen. Nee. Maar de genade van de Heer, de Heilige Geest, kwam op zijn bliksem op die vrouw. En die vrouw wordt totaal veranderd vanaf die dag. En ze ging de Heer dienen. Weet u, hier ligt een zalf. De Heilige Geest werkt. Soms is het moeilijk om te dienen waar de Heilige Geest aan het werk is. Maar wij krijgen tegenslag. Maar het is goed om vast te houden. Dat is wat ik zo net zei, van de kracht van de Heilige Geest is dynamisch, is als dynamiek. Maar het vernietigt die vrouw niet. Het verandert die vrouw tot een volgeling van Jezus. En dit is echt gebeurd. Schijnt dat er daar in Nieuw-Lekkerland een school nog bestaat, nu een school met de naam Peters van der Velde. Het is echt gebeurd. De Heilige Geest werkt. Lieve mensen, waar hebben we het over? We hebben het over de Heilige Geest die werkt in mensen. Die werkt in harten en levens van mensen. In uw leven, in mijn leven. Er zijn soms dingen veranderd in ons leven waarvan we denken van, ach, het zijn misschien maar kleine dingen. Nee hoor, God doet grote dingen. Wat wij denken klein is vaak groot in Gods ogen. En lieve mensen, laat de gezalfde Christus door de Heilige Geest werken in uw leven. En ik ga eindigen met deze opdracht van de Heer. In Markus 16, vers 12 en 13 staat dit. Markus 16, vers 12 en 13 staat dit. En toen zij weggegaan waren, de discipelen, predikten zij dat men zich moest bekeren. De 12 waren uitgezonden door de Heer. En zij dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en maakten hen gezond. Ze doen het gewoon. Als opdracht van de Heer. Soms zeggen mensen tegen mij, ik voel me niet fijn, wilt u mij zalven met olie? Ik zeg ja, laat me het gewoon doen. Maar vertrouw niet op mij, vertrouw op hem. Want dit is gewoon een opdracht van de Heer. En weet u, ze zalven mensen de zieken en ze worden gezond. Zondag. Bij ons in de samenkomst. U weet dat mijn vrouw ziek is. In tranen komt ze naar voren. Naar haar opgezalfd. Er is niets veranderd. Maar haar vertrouwen op de Heer Jezus is gebleven. Ze is nog steeds ziek. Maar, dat bedoel ik. Laat ik het maar even op deze manier zeggen. Genezing is belangrijk. Maar genezing is niet de hoofdopdracht van de Heer. Verkondiging van het evangelie. Want Jezus zegt, verkondig het evangelie, tekenen en wonderen zullen volgen. Dus dat is nummer 2. We leven in een wereld waar soms eerst wonderen moet gebeuren. Dan mensen zeggen van, oh, als er eerst wonderen moeten gebeuren, zal heel veel mensen tot de Heer komen. Nee, dat is omdraaien van de waarheid. Verkondigen het evangelie. Ik weet niet of u broeder Max Molenski kent. Hij is oud geworden. Hij is een prediker, hij kwam vroeger bij ons in Zoetermeer. Ja, hij vertelde dit. Hij had een evangelisatiesamenkomst, volgens mij was dat in Dordrecht. Er komen heel veel mensen. En ja, ze verkondigen evangelie en bidden met mensen. En op een van die dagen heeft hij mensen uitgenodigd en kwamen mensen naar voren om gebeden te worden. En tussen die mensen staat een vrouw helemaal in het zwart. En ja, hij wist natuurlijk niks. Maar hij stond daar en hij zegt, ik hoorde in mijn hart de woorden, let op de benen van deze vrouw in het zwart. En hij dacht ook maar, ja, ik zal het maar opletten. Maar wat is de bedoeling hiervan? En toen hij ging bidden met mensen en hij kwam bij die vrouw, toen schopte die vrouw eigenlijk tussen zijn benen. Maar omdat hij die opdracht van de Heer al gekregen heeft, heeft hij gauw die benen zo vastgehouden met zijn knie. Dat was iemand van de Satanskerk en die kwam tot bekering op die dag. En mensen zeggen in de kerk, en nu, vanaf morgen, zullen veel meer mensen komen. En Maximilianus zegt, nee hoor, gewoon zoals anders. Mensen denken vaak van, als er maar eerst een wonder komt. Nee, het evangelie van Jezus Christus is veel belangrijker. Het evangelie van Jezus Christus is veel belangrijker. Jacobus schrijft dit. Jacobus 5 vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en met hem op. En hem met olie zalven in de naam van de Heer Jezus. Dat is gewoon een opdracht die we gaan doen. Ja toch? Voor de rest is het werk van de Heer. Ja, voor de rest is het werk van de Heer. Jacob Nahuai, dat is een voorganger in Jakarta, ik ken hem heel goed. Hij, in het begin van zijn bediening, wordt hij gevraagd om te bidden met mensen in het ziekenhuis. En hij ging bidden. En ik ging naar huis en die persoon ging dood. Volgende keer werd hij weer uitgenodigd. Jacob, even bidden, die mevrouw, die meneer is ziek. Hij kwam, hij bidde zelf met olie en ging naar huis, die persoon ging dood. Na de derde keer met iemand anders gebeden en die persoon ging dood. De vierde keer werd hij uitgenodigd, hij dacht, zal die wel leven of gaat die dood? Dus hij begon te twijfelen. En hij ging naar het ziekenhuis en hij was met de persoon en hij ging naar huis en die persoon stierf. Maar dat is het begin. Daarna zijn gebedsteam binnen met mensen. Zelfs die in het ziekenhuis lagen, die opgegeven zijn door de medische wereld. Genezen en gaan naar huis. Hij zegt, wat de Heer tegen mij gezegd heeft, doe maar wat ik je opdracht geef. De resultaat is aan hem. Niet aan jou. Want Jacob zegt, op een gegeven moment begin ik te twijfelen, ga ik nog binnen voor zieke mensen, gaan ze allemaal dood. En God zegt, nee Jacob, doe maar wat je opdracht is, want jij bent niet de geneesheer, Jezus is de geneesheer. En ze hebben zo'n bediening van genezingen, dat de ministerie van geloof hem een beetje hebben aangeklaagd. Weet je waarom? Ze zeggen van, in die kerk genezen ze mensen en ze hebben geen medische diploma's. Je hebt ook geen dokter zijn als je mensen geneest. Ze zeggen van, ja maar wij zoeken die zieke mensen niet, die komen en als ze komen voor gebed en dan gaan we met ze bidden als ze genezen, genezen. En soms houden de Heer mensen thuis. Ja toch? Het is het plan van God. Maar de zalving van de Heilige Geest is op u en op mij. Ga in de vreugde van de Heer, leef in de vreugde van de Heer. En doe de opdracht van de Heer om mensen voor te zegenen. Misschien denk je van, mag ik wel met iemand bidden? Ja hoor. Mensen die u kent, ken ik niet. Ja toch? U mag voor ze bidden. Gewoon bidden opdragen aan de Heer. En laat de Heilige Geest zijn werk doen. Lieve mensen, daarvoor is de Heilige Geest gekomen. Om Jezus te openbaren. Om u en mij vreugde te geven. Zekerheid voor straks als we naar huis gaan naar de Heer. En voor kracht, voor leven, voor elke dag. Dat geeft de Heilige Geest. We hebben, lieve mensen, we hebben echt een hele lieve, lieve Vader God in de Heer. Hij houdt zoveel van ons. Ik zal willen afsluiten met een lied. Ik heb het aan de broeders gevraagd om dat lied te draaien. Het is The Love of God. En de woorden staan erbij. dan kunt u meelezen. En na dat lied dan gaat broeder Marcel het overnemen. En in dat lied wordt gezongen van, ja, God die alles zo grote dingen heeft gemaakt, houdt van mij. Ik was beschuldigd, maar nu ben ik vrij in Christus. De love of God. En dat gaat ze zingen, een hele grote koor. En dit is een heel mooi lied. En ik wil afsluiten om u te bemoedigen. En de zegen van de Heer voor u. Ik ga eerst bidden en dan daarna gaan we dit lied horen. En daarna gaat broeder Marcel de dienst overnemen. Vader God, dank u wel voor uw goedheid en genade. Heer, we prijzen en danken u dat de Heilige Geest gekomen is. Gekomen niet voor de show, maar om uw kinderen te vullen, te vervullen met de kracht van omhoog. Heer Jezus, op dat uw naam verheerlijkt wordt. Heer, ik bid uw zegenende hand op elk hoofd, elk hart van al mijn broeders en zusters hier. Jong en oud, groot en klein, man en vrouw. Heer, dat u uw werk gaat voortzetten. Heer, vul ons met de kracht van uw Heilige Geest. En verheerlijk de naam van Jezus in ons leven. Vader, dank u wel. Hou ons vast. Hou ons vrij in uw liefde. In Jezus' naam bidden we. Amen. Ja, graag.
You'll be Thank you.